Prijsschatting ben vrij, zongen wij. En dat had Mozes ook wel kunnen zingen eigenlijk. In Exodus 15. Maar het heet daar een beetje anders. Het heet daar, ik zal de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En inderdaad, daarmee werd Israël verlost van de slavernij. Feitelijk, het volk werd, als je het zo kunt zeggen, geboren. Uit Egypte en uit de wateren van de Schelfzee, of hoe het allemaal maar heten mag. En aan het eind van die eerste pericoop uit Exodus 15 vinden wij, nadat eerst Mozes uitgebreid zijn loflied zingt, vinden wij alsnog melding van Mirjam, die trouwens genoemd wordt niet eens Mozes' zuster, maar Aarons zuster, zodat we ze dan alle drie gehad hebben van de hele familie. Maar we vinden in vers 20 en Mirjam de profetes. Wij kenden de naam Mirjam nog niet, overigens. Wij kenden alleen die zuster van Mozes. Uit Exodus, wat het maar was, 2 geloof ik. Die immers een beetje toezicht hield op het biezenkistje en wat het maar was. We hebben haar voor het eerst ontmoet daar bij de waterkant. Ja, we hadden het net over dat er altijd wel een liedje is met een toepasselijke tekst. Behalve dan als iemand mij vraagt, heb je ook een lied om te zingen? Dan weet ik er nooit heen. Maar onderweg schiet er me er genoeg te binnen, waaronder deze. Maar vooruit. We wisten alleen niet hoe ze heette, dat hebben we nooit geweten. Dat heb ik vergeten. Dat was ook Eddie Christiani trouwens. Ja, dat komt door jou hoor. Maar toen maar. Wij wisten niet hoe ze heette. En ziet, het was Mirjam. Mirjam, die dan meteen ook profetes blijkt te zijn. En zuster van Aaron. Want Aaron was, voor zover wij weten, de oudste van de familie. Die nam een trommel in haar hand en al de vrouwen gingen uit haar naam met trommelen en met rijen. En die deed het dunnetjes over. Zing de Heere, want hij is hoog verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Soms denk ik dat er achter hoort te staan, et cetera. Want dit is natuurlijk hetzelfde als de aanhef van wat Mozes' tekst was in het voorgaande. En hier komt het nog een keer van een Mirjam. De naam beklijft, hoewel in het Oude Testament niet zozeer. Mirjam komt natuurlijk een paar keer nog voor in deze geschiedenis. Niet in al te beste omstandigheid, althans voor degene die de ethiek erop loslaten. Want ze komt samen met Aaron ook nogal eens in opstand tegen Mozes. Weet u wel, het is allemaal niet zo prettig en ze wordt meelaat en zo. Maar later komt het helemaal goed, heb ik nagevraagd in Rome. Komt helemaal goed, want in het Nieuwe Testament heet ze Maria. Dat wil zeggen, in het Grieks luidt de naam Maria nog anders dan. De naam Maria is eigenlijk een Griekse verbastering van de Hebreeuwse naam Mirjam. En u weet, Maria in het Nieuwe Testament, ik zeg altijd, maar ik overdrijf dat natuurlijk altijd, maar ik roep altijd, ja, in het Nieuwe Testament heten alle vrouwen Maria. Of ze hebben geen naam, of ze heten Maria. Ik moet wel zwaar nadenken om er nog iemand te vinden die dan anders heet. Oh, ja, Martha hebben we nog. Ik wou zeggen, we hebben nog Magdalena, maar dat is niet waar, die heet ook Maria. Wie hebben we nog meer? Salome. Hangt er vanaf welke u bedoelt trouwens. Nee, we kennen er maar één, zuster des Heren. En die andere, daarvoor staat de naam helemaal niet eens in de Bijbel. Maar goed. En voor de rest heette ze Maria. Een beetje Bijbels handboek zegt dat Maria betekent geliefd. Of zoiets. Hoe men daarbij komt, weet ik niet. Want als Maria de Griekse versie is van het Hebreeuwse Mirjam, zou je toch terug moeten naar de naam Mirjam. En die naam wordt ogenblikkelijk hierna toegelicht. Ze fungeert als brug, heet dat, als bruggetje naar de volgende pericoop. Waar staat in vers 23, en toen kwamen zij te Mara. En het kan je toch niet ontgaan dat de naam Mara dat toch ook wel kan fungeren als de verkorte versie van Mirjam. En zo is het ook. Want als je via het Hebreeuws Mirjam moet vertalen, wordt het gewoon Mara. Namelijk, en de rest is een uitgang, zo heet dat, een uitgang, hè. Namelijk bitterheid. En dat is nou jammer voor degene die dachten dat Maria betekent geliefd. Maar ja, zo staat het toch wel in de handboeken. Of er staat van foreign origin, dat wil zeggen van buitenlandse oorsprong, dan weet men het niet, om zo te zeggen. Want men weet het eigenlijk niet, men verzint maar wat. Maar je moet het op de klassieke manier doen, denk ik. En de klassieke manier is dat alle, ook Griekse woorden in het Nieuwe Testament, hun betekenis ontlenen aan, dat wil zeggen de betekenis dragen van het Hebreeuwse woord waarvan ze in de Septuagint de vertaling zijn. Zeg dat nog eens. Alle Griekse woorden van het Nieuwe Testament dus, want het komt tot ons in het Grieks. Alle Griekse woorden in het Nieuwe Testament hebben de betekenis niet die uit het Griekse woordenboek. Soms maakt het geen bal uit, dan klopt het wel. Maar dat is niet het beginsel. Het beginsel is, alle Griekse woorden in het Nieuwe Testament, in de Bijbel dus, hebben de betekenis meegekregen van het Hebreeuwse woord waarvan ze in de Septuaginta de vertaling zijn. Voorbeeld. Nu we het erover hebben, want dit zijn regels. Zo werkt het nou helemaal. Voorbeeld. In het Nieuwe Testament komen wij tegen het woord bedeling in de Statenvertaling. Bedeling. Kan niet schelen wat het in het Nederlands betekent. Het Griekse woord is oikonomia. En daarvan zegt men, dat is Grieks, dat klopt. En het komt van oikos, dat klopt ook. En van nomeo. En nomeo betekent zoveel als beheren. Het is ons woord nemen trouwens. Maar je kan het net zo goed vertalen met geven. Want het is allebei. Nomeo is beheer, bestuur. En oikos is een huis. Dus oikonomia, zegt men, betekent zoveel als een huishouding. Huishouding. Ja. Prima. Maar dat is niet de betekenis. Dat zit wel in de buurt, maar het is niet de echte betekenis. De echte betekenis is ontleend aan het Hebreeuwse woord waar het de vertaling van is. In het Oude Testament. En in het Oude Testament kom je oikonomia tegen als de vertaling van Mashal, Hebreeuws, Mashal. En dat is het woord voor heersen. Dat is wat een koning doet namelijk. Of voor, als er zelfstandig naamwoord is, heerschappij. Met andere woorden, de bedeling der genade. Je kan natuurlijk zeggen, huishouding der genade, dat zit er niet zo ver vandaan. Maar toch enigszins aan de lage kant ingeschat is het dan. Want het is gewoon heerschappij van de genade. En daarmee, dat is uit Efeze 3, die uitdrukking, hè? Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods. Ja, het is de heerschappij van de genade gods, feitelijk. Nou zult u zeggen, dat betekent het Griekse woord niet. Dan zeg ik, nee, dat kan al wel zijn, maar het is de Bijbel. En die Griekse woorden daar, die komen gewoon uit het Hebreeuws van het Oude Testament. En daar gaat het over, maar zelf over heerschappij. En het is dus de heerschappij van de genade, dat wil zeggen het hele Rijk. Inderdaad, hoe dat functioneert in totaal, dat is waar. Maar bij heerschappij heb je een consequentere vertaling. Heb u die? Wil ik er nog een nemen? We zijn hier nou toch. Ik neem met opzet wat moeilijke woorden. Dus waar het verschil maakt. Hè. En nog mooiere in dit verband vind ik die van... En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid. Het is nou kerst, ligt er weer een paar maanden achter ons. Dus nou, ik kan die weer even. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En hoewel vlees worden hetzelfde is als incarnatie, letterlijk moet ik u zeggen, dat de hele uitdrukking vlees worden in de Bijbel niets van doen heeft met wat wij incarnatie noemen. En dat het ook niet een normaal woord is voor het woord is geboren of zoiets. Hoezo zou woord geboren zijn trouwens? Woorden worden gesproken en daar heb je het ongeveer mee gehad, niet helemaal. Want woorden kunnen ook nog vervuld worden. Dat wil zeggen, eerst zijn het woorden en daarna, u weet wel, een plan of een belofte. En daarna wordt een plan uitgewerkt, dan wel, als het een belofte was, wordt de belofte vervuld. En dat heet vlees worden. Nee, niet in het Grieks. Laat staan in het Nederlands. Hoewel, je zou het zo kunnen zeggen hoor. Het went vanzelf. Maar het is Hebreeuws. Want vlees worden is bazar. Want vlees is bazar. En vlees worden als werkwoord is dus bazar. En dat is hetzelfde als wat men geacht wordt uit te spreken als bezer. Maar je schrijft er precies eender. En dan wordt het ineens vertaald met de blijde boodschap. Met evangelion. Het Griekse woord evangelie. Het Griekse woord evangelie is de vertaling van het Hebreeuwse bazar of bezer. Dat men, als men het niet met evangelie vertaalt, naar het Grieks, vertaalt men het met vlees. Heb je dat? Sarx, in het Grieks. Kortom, het woord is vlees geworden. Wil zeggen, het woord is vervuld geworden. Dat wat eerst alleen maar woorden waren, heeft gestalte. Let op dat dat een synoniem is voor vlees, heeft gestalte gekregen in, en niet de geboorte van Christus, want het heeft er echt niet mee te maken, heeft gestalte gekregen in de opstanding van Christus, omdat de opstanding van Christus niet een vleeswording is, maar omdat de opstanding van Christus de vervulling is van wat voorheen, 4000 jaar lang, sinds Genesis 1, was aangekondigd. En de blijde boodschap, het evangelie, is de boodschap dat wat vroeger alleen maar woord was, is nu gematerialiseerd en dus vlees geworden, gerealiseerd. Dat kan ik de rest van mijn leven blijven vertellen, want je komt nooit meer af van het idee dat vlees worden, dat geboorte is, een incarnatie. En dat mogen dan taalkundig juist zijn, maar binnen Bijbels verband is dat niet de betekenis van de uitdrukking. Als je in de Bijbel leest over vleeswording, dat is alleen in Johannes 1 en in de eerste Johannesbrief, in de tweede ook, men gelooft niet hè. Alleen dus in Johannes 1 en in de eerste Johannesbrief. Als je daar leest over vleeswording, gaat het niet over wat wij incarnatie noemen of geboorte, gaat het simpelweg over dat wat beloofd was, vervuld is geworden. En dat heet dan evangelion. Evangelion, de blijde boodschap en eigenlijk de verwachte boodschap, want dat is de enige echte betekenis van de term. Of je er blij van wordt, is maar de vraag. Toen het evangelie aan David gepredikt werd, dat Saul was overleden, want het heet daar Bezer en vertaald met boodschap. Het werd hem geboodschap door een boodschapper, een evangelist. Toen was er niemand blij. In ieder geval David niet. Het is dus ook niet de blijde boodschap. Of het dat in het Grieks betekent, ja, sorry, daar heb ik geen boodschap aan. Het gaat erom dat de Hebreeuwse betekenis is dat het verwacht mocht worden dat ooit Saul zou overlijden. En als die mededeling komt, dan is de reactie van, daar hebben we jaren op zitten wachten en eindelijk is het gerealiseerd. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood en gesteld werd tot koning en tot zoon en tot hogepriester en tot eerstgeborene van een nieuwe schepping, ging er een zucht van verlichting door het volk. Mag je hopen, daar hebben wij 4000 jaar op zitten wachten sinds Genesis 1 en eindelijk is dat woord vlees geworden. En dat is precies wat er in Johannes 1 staat. In het begin was het woord, en het is heel die oud-testamentische tijd door gepredikt, tot en met Johannes. En niemand geloofde het ooit, op een enkeling na. Maar inmiddels is dat woord vlees geworden, en het heeft onder ons verbleven, want het is inderdaad waar dat de Heer de uitdrukking geeft aan het woord Gods. Omdat God gesproken heeft, verhaalt er over zijn zoon. En als de belofte vervuld wordt, als het verwachte gerealiseerd wordt, dan materialiseert het, dan kristalliseert het, dan, hoe zeg je zoiets? Dan wordt het vlees, heet dat gewoon. En in het Hebreeuws is dat gewoon het woord voor vlees. De boodschap. Heb u dat nog? En wat evangelion en wat dat woord nou eenmaal betekent in het Grieks, ja, dat doet eigenlijk niks ter zake. Wat de zaken doet, is waarvan het de vertaling is, hè? In het Oude Testament. Het is de vertaling van bijvoorbeeld Jesaja 40. Gij verkondigster van goede boodschap. En zo, kent u die? Uit Jesaja 40. Gezegd over Israël. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen, enzovoort. Bezer. Maar het is gewoon het woord voor vlees. Alleen uit de context blijkt dat je het niet met vlees kunt vertalen. En dan zegt men, nou, het woord heeft twee betekenissen. Spreken we nu af dat als het toch betekent vlees, dan spreken we het uit als bazar. En als het dat niet betekent, maar het gaat over een mededeling, over een boodschap, dan spreken we het uit als bezer. Maar het is gewoon BSR. Het zijn maar drie letters in het Hebreeuws. Heb je dat? Het is gewoon hetzelfde woord. Niet omdat het verschillende dingen zijn, maar juist omdat het een en hetzelfde ding is. De boodschap, aangeduid met het woord bezer of bazar, is de boodschap dat iets dat eraan zat te komen inmiddels gestalte heeft gekregen, om zo te zeggen. Dat kan altijd nog abstract zijn ook. En dat is het ook in hoge mate. Vandaar, dit is een mooie, proef de zon. Vandaar dat als in de eerste brief van het Nieuwe Testament, hoofdstuk 1, vers 1, allereerste vers van de Nieuw Testamentische brieven, als daar het woord evangelie staat, u weet wel, Paulus afgezonden tot het evangelie van God, zegt Paulus er meteen bij dat het maar niet gaat om een vrolijke boodschap. Hoewel het Grieks wellicht die indruk wekt, dat weet ik niet eens, want dat kan me ook niet schelen eigenlijk. Maar hij zegt er meteen bij, het welk hij tevoren beloofd had. Niet omdat je ook evangelie hebt dat niet tevoren beloofd is, maar omdat evangelie per definitie, Bijbelse definitie, de boodschap is die tevoren beloofd was. Iets is blijde boodschap, zoals wij het vertalen dan, populair. Iets is evangelie, omdat het tevoren was aangekondigd. En daarom staat het niet alleen in Romeinen 1 vers 2 meteen, het welk hij tevoren beloofd had, maar daarom staat het ook in Galaten 3. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Dat wil zeggen, dat wat evangelie is, heeft God tevoren aan Abraham verkondigd. Maar uiteindelijk, het evangelie is de boodschap dat wat aan Abraham beloofd was, inmiddels gestalt heeft gekregen, is gerealiseerd geworden in de opstanding van Christus. En zo verder. Ja, daar gaat het om. En wat Maria betreft, wat het betekent in het Grieks, weet ik ook niet. Maar wat in het Hebreeuws is, ja, dat kan niet missen. Dat is bitterheid. Mara. En er staat gewoon twee versen verder. Maria en meteen bitterheid. Die dingen hangen namelijk, die begrippen hangen namelijk met elkaar samen. En daarom is het wel enigszins, ja, ik vind het wel enigszins vermakelijk. Dat wil zeggen, ik heb er een vermaak in. Niet banaal, maar gewoon, ik vind het prachtig dat het zo in elkaar staat. Ik vind het ook prachtig dat er staat in Romeinen 1, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Dan denk ik, zie je wel, zo is het. En hier, hetzelfde verhaal. Wie is Mirjam en waarom wordt de naam hier pas gegeven? Want toen kwamen de dame al eerder tegen. En hier heet ze ineens Mirjam. En je vraagt jou, wat betekent dat? En dan staat er, hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen. Let op hierna. Niet maar gewoon en vervolgens en toen, maar hierna. Deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. En ze kwamen, want dan staat er weer wel gewoon en. Dit keer werd vertaald met toen, maar. En zij kwamen, hadden kunnen ze, namelijk zij kwamen te Mara. Doch zij konden het water van Mara niet drinken. Nee, dat dacht je al. Want, hè? Want Mara betekent bitter. Soms denk ik dat ons woord maar daar vandaan komt. Maar dat weet ik niet. Maar ik zou me het kunnen voorstellen. U weet wel, maar wil zeggen het valt toch tegen. He? Zo gaan we het altijd. He? Als je mensen wil vertellen dat het toch tegen. Vertel je eerst, het is zus, het is goed, het is prachtig. En dan weet je wat er komt. He? Kom maar. Maar. He? Want dan ga je afdingen vervolgens natuurlijk. He? Maar. Je wil het ding wel hebben, maar. Enzovoorts. Nou goed. Dan komt de bittere. U weet wel, goed nieuws en slecht nieuws. Goede nieuws en dan komt maar en dan komt het slechte nieuws. Maar het Mara is bitter. Dat is wat Naomi zei, weet u nog? Want Naomi of Naema betekent zoveel als de zoete. Dat is nu nog steeds een voornaam. Ik weet niet of het een voornaam of voornaam, maar het is een voornaam. Soms heet ze ook gewoon Gerritje, ja. Maar goed, de zoete. Maar zij zei, noem mij niet Naomi, de zoete, maar noem mij Mara, de bittere. De weduwe, weet u nog? De man overleden, de beide zonen ook. Ze noemt mij voortaan maar Mara. In deze plaats heet Mara omdat het water bitter was. Maar bitter wil in de Bijbel zeggen dat het gaat om de werking van de dood. Dat is sterker dan bitter. Het is maar niet, oké, het water smaakt wat bitter. Maar ja, je moet toch wat, je moet water, dus dan oké. En het water smaakt soms ergens naar en soms smaakt het nergens naar. En, weet je veel. Maar bitter water wil zeggen, je kan het wel drinken, maar dan, dat is ongeveer het laatste wat je doet dan, hè. Ja, komt wel vaker in de Bijbel voor, dat het water bitter is. In, Elisa. Hè? Elisa. Bij Jericho, ja. In, ik denk dat het 2 Koningen is, maar ik weet niet zeker. Kan ook 1 koning is. 1 koning is geloof ik nog. Bij Elisa, denk ik. Ja. Eens kijken of we dat vinden kunnen. 1 koning. Want en van de koningen. Elia's hemelvaart. En dan komt. Elisa die volgt Elia op. En dan krijgen wij. Kan ik het niet vinden natuurlijk. Even kijken, dus dan, oh hier, ja, ik heb hem, 2 Koningen 2, Is dat? Ze hebben er niet een kopje boven gezet, dat maakt het lastig. Vers 19 van 2 Koningen 2 en de mannen der stad, dat was Jericho, zeiden tot Elisa, zie toch de woning deze stad is goed gelijk als men hier ziet, maar... Hè? Ja. Maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel, de waterbron, en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. Begrippen als bitter en zoet vindt u hier niet in de vermelding, maar wel het idee dat het water niet te drinken was en dat de plaats daardoor dus redelijk, of onredelijk, onbewoonbaar was. Het water bracht de dood en het water was onvruchtbaar, want dat is dan wel, het bracht geen vruchtbaarheid. Want dat is feitelijk wat er staat en het water wordt gezond gemaakt door zout daarin. Uw water zij te alle tijden. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd, heet het Nieuwe Testament. Waar je mee van doen hebt, is met de eigenaardigheid van het woord van God. Dat nou eenmaal uitgebeeld wordt in de Bijbelse symboliek. Onder andere door water. In de zin van: je hebt water nodig om je leven te blijven. Hoe zeggen ze weer zo netjes? Van, kan je die netjes vertellen? Dus dan probeer ik het toch maar. Men is tegenwoordig op zoek, het kost een paar centen, maar men is tegenwoordig op zoek naar planeten. Ja, naar planeten. En dat niet alleen, daar moet dan ook nog, als het even kan, zou daar water op moeten zijn. Want als er dan ook nog water is, dan is daar leven mogelijk. Ik zou niet weten wat dat voor nodig is. Maar dat hebben ze mij nooit kunnen uitleggen waarom. Hè? Maar van vorige week was het, geloof ik, hadden ze ineens weer 5 planeten ontdekt. Of wat dan ook. Dat is volstrekt overdreven wat ik nu zeg en wat zij zeggen. Maar ja, ze moeten toch wat roepen. Want je wil niet weten wat die lui kosten, hè, die daarnaar zoeken. Dus ze moeten af en toe roepen dat ze planeten ontdekt hebben. Ik zal u niet vermoeien met hoe ze dat dan doen en op welke grond ze dan besluiten dat de planeten zijn. Maar dan is er ook nog weer het idee, daar moet dan weer water zijn, want dan is er misschien leven mogelijk. Ik weet niet waarvoor het is, misschien willen ze emigreren, dat kan ik me voorstellen. Maar wat was het, 40 lichtjaren of waren het er 4? Mij maakt het weinig uit. 4? 4 lichtjaren. Rekent u maar eens uit hoeveel kilometers dat dan zouden moeten zijn hier vandaan. En het is, hij is dan dichtbij, hè? Dat is dan dichtbij. Je moet er echt voor doorgeleerd hebben om die onzin allemaal te kunnen slikken, maar vooruit maar weer. Maar er moet water zijn, want als er geen water is, dan is er geen leven mogelijk. Oh. Nou ja. Ik moet u zeggen, als God het niet onderhoudt, is er sowieso geen leven mogelijk. En of je daar water bij gebruikt, ja, dat is weer zo. Maar dat komt omdat water fungeert in Gods schepping als de uitbeelding van zijn woord. Vandaar dat de mens niet bij brood alleen leeft, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En er gaat inderdaad water uit zijn mond. Soms spuugt hij trouwens ook. Huh? Dat is goed voor je ogen, schijnt het. Ja. Nou ja, ik ga het allemaal niet uitleggen, nou, maar denk er maar eens over na. Dat water, maar het is nog altijd het water wat we hiervoor ook tegenkwamen in het voorgaande hoofdstuk. Nee, in ditzelfde hoofdstuk zelfs. De wateren van de Schelfzee. Kon je die drinken dan? Ja, eventueel wel. Zo, nou ja, het is tamelijk zild, maar doe maar weer. Maar... Hoe dan ook, water is de uitbeelding van het woord van God. Kun je daarvan leven dan? Ja, dat hangt er maar vanaf. Dat is niet gezegd. En soms is het water dus in de Bijbel de uitbeelding van de dood, en soms van leven, en in de praktijk van allebei. Omdat nou eenmaal het woord van God een oordeel brengt over een zondige wereld, over een goddeloze, moet je gewoon zeggen, een ongelovige wereld. Zondige wereld lijkt mij de meest brede term in dat verband. Dat is het slechte nieuws. Maar, ik kom nou van de andere kant binnen, dus vooruit. Maar, dat woord van God brengt ook leven, want het is kracht Gods tot, het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid, tot leven dus in de praktijk, voor een ieder die gelooft. Met andere woorden, dat water kan een oordeel brengen, dat water kan ook leven brengen. En dat vonden wij geïllustreerd eerder in dit hoofdstuk en in het vorige natuurlijk. Namelijk in de doortocht door de Schelzee. Waarbij voor Israël bracht het redding. Maar mede omdat het voor de Egyptenaren de dood bracht. En daarom heet het, God is groot, God is verheven, hij is hoogelijk verheven, want hij heeft het paard en zijn ruiter in de zee geworpen. En daarom is God mij tot heil geweest, of is de Heer mij tot heil en tot kracht en lied geweest, enzovoort. Daar vind je dus de beide dingen in één keer genoemd, want het is allebei waar. Wij waren net in 2 Koningen 2 bij Elisa, maar toen Elisa Elia opvolgde, ik weet niet of u zich dat herinnert, want het is natuurlijk toch wat lang geleden, maar toen Elisa Elia opvolgde, trokken ze toch eerst samen door de Jordaan en Elisa vervolgens met de mantel van Elia terug opnieuw. Door de Jordaan, dat wil zeggen, de wateren moesten wijken. We zijn niet zo ver uit de buurt. En een van de eerste dingen die Elisa deed, was inderdaad niet alleen die wateren van de Jordaan laten wijken, maar daarna kwam hij logische wijze in Jericho, want dan kom je altijd terecht. Als je van de oostkant de Jordaan overtrekt, kom je in Jericho, op dezelfde plek is dat altijd. Hele geschiedenis door. En daar heeft hij van doen inderdaad met die bron, met laten we zeggen bitter, dan wel giftig water, althans water dat niet gedronken kan worden omdat je eraan doodgaat. Het is, en hier heb je ongeveer hetzelfde verhaal, alleen hier ging het de andere kant op, maar ze zijn hier ook door diezelfde, weet u nog, de Syrisch-Afrikaanse slenk getrokken. In dit geval de golf van Aqaba, en aan de andere kant is er meteen een bron, een wel, wat het maar is. Maar het water is weer niet te drinken. En bij Elisa wordt er voor de gelegenheid wordt er zout ingegooid. En hier wordt er hout ingegooid. Daar kan je nog mooie liedjes van maken, want het rijmt sowieso wel, hè? Hout en zout, maar toch. Want zo wordt het hier verteld. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd dezelfde naam genoemd Mara. Waarschijnlijk heette het dus al zo voor die tijd. Hè? En toen murmureerde, het is de eerste keer dat je het leest, geloof ik, murmureerde. Maar goed, ze zouden dat werkwoord nog vele malen vervoegen, roep ik altijd. Ze zijn ook de enigen die dat echt kunnen. Murmureren. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggen: wat zullen wij drinken? Daar is ook een lied van, maar bij nader inzien. Die hoef ik niet te noemen, die kent u al, denk ik. Er zijn meerdere liederen van trouwens. Hij dan riep tot de Heer en de Heer wees hem een hout. Een specifiek hout dus, hè. De Heer wees hem een hout. Dat had ook een boom kunnen zijn trouwens, maar dat ligt niet zo voor de hand. Het is gewoon hetzelfde woord. De Heer wees hem een hout en dat wierp hij in dat water en toen werd het water zoet. Is dat hetzelfde water? Ja, het is hetzelfde water, maar er is wat mee gebeurd. En zo is het met het woord van God uiteraard. En het wordt hier geïllustreerd en het wordt ook geïllustreerd onder Elisa bij Jericho. Want in principe is het hetzelfde verhaal. Hier, in samenhang met het hout, en via het hout ben je vanzelf terecht bij vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, aangehaald in Galaten en gebracht in verband met de kruisiging. Het is een tekst uit het Oude Testament, maar het heet dan gewoon hout. Nou ja, in het Nieuwe Testament ook hoor, want het heet ook, hij heeft onze zonden gedragen op het hout. Zo schrijft Petrus dat. Dat zal waarschijnlijk ook de verwijzing zijn naar die oud-testamentische uitspraak uit de wet. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die idee is daar die van een galg trouwens, maar het wordt wel degelijk beschouwd als aanduiding van het kruis. Maar u wordt ook geacht te weten dat de kruisdood van de Heer Jezus een einde bracht aan een bediening des doods, genaamd de wet. De bediening des doods, maar wel degelijk het woord van God. Een bediening des doods, de wet der zonde en des doods, zoals dat straks hier vanaf deze plaats al is gememoreerd. Uit Romeinen 8 was het, meen ik. De wet der zonde en des doods. Maar daartegenover staat de wet van de geest des levens. Maar in beide gevallen gaat het gewoon om het woord van God. Het ene deel gaat over het oud-testamentische aspect daarvan, de wet als zodanig die een oordeel aankondigt en tot stand brengt bovendien, omdat het het woord van God is, over de natuurlijke, laten we zeggen, de zondige mens. Maar anderzijds, datzelfde woord van God, maar dan in verband met het nieuwe verbond, dat van oudsher beloofd is. Dat woord van God, dat evangelie dus uiteindelijk, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En het is maar hoe je de Bijbel neemt en wat je ermee doet. Zie? Geloof je wat God beloofd heeft en gezegd heeft, dan vertrouw je op Gods beloften, die trouwens inmiddels vervuld zijn. Althans, de oud-testamentische worden geacht vervuld te zijn. En voor zover ze dat niet zijn, moet het nog gebeuren. Maar de Bijbel zegt dat ze vervuld zijn. God heeft zijn beloften vervuld. Nou ja, fundamenteel heet dat. Toen hij Jezus verwekt heeft, met dank aan Paulus voor deze woorden uit Handelingen 13. En Petrus zei trouwens ook, die zei, bekeert u enzovoort. Ze wordt behouden van dit verkeerd geslacht, want u komt de belofte toe. En allen die daar verder zijn. En daarom heet het ook in Romeinen 1, bij Paulus weer, het evangelie uit welke hij tevoren beloofd had, enzovoorts. God heeft zijn beloften vervuld. Die staan ook gewoon in het Oude Testament. En we hebben het er nog niet over gehad, maar later, een paar hoofdstukken verder, komen wij terecht bij de wetgeving, waarbij het woord van God ook gestalte krijgt op een of andere wijze. In dit geval, uitgedrukt in stenen tabletten, dat is nogal hard, want men schreef in klei tabletten, wordt u geacht te weten, in de zachte klei. Soms werd het hard als het in de zon te drogen gelegd wordt, kon jaren meegaan en we hebben, bestaan nog steeds klei tabletten bij tienduizenden uit de tijd van het Assyrische Rijk. Die hele bibliotheek is ooit opgegraven bij Nineveh. Dus ze hebben nog heel wat te lezen voorlopig. Komen ze nooit door. Maar dat even tezijde, maar dat bestaat ook nog. Maar God schreef zijn woord in stenen tafelen. Niet in klei, vergankelijk. Niet in tichelen, want dat is wat het zijn, hè? Tichelen, kleitabletten en tichelen. Maar God schreef zijn woord op stenen tafelen. In de zin van in rots gegraveerd. Zo van, dat woord gaat nooit voorbij. En waarom een stenen tafel? Vanwege de symboliek uiteraard. Het blijft staan. En het houdt stand. Met dank aan Luther. Of zoiets. Nou ja, met dank aan de Bijbel natuurlijk. Gods woord. Het eeuwigblijvende woord van God, zei Petrus, die trouwens steen heet, en daarna ook inderdaad begon te schrijven over de steen. Toch? Ja. Maar hij had het eerst over dat woord van God dat onvergankelijk is en waaruit wij zijn wedergeboren enzovoort. In stenen tabletten, zei hij dus, tafelen, maar het waren er dan toch twee. Kon het daar allemaal op? Ja, het is ook maar symboliek. Zoveel kan er niet opgestaan hebben. Maar het waren er twee. Waarom twee? En waarom lees je later over het woord van God in een boek? Maar dan is het boek weer beschreven van voren en van achteren. Aan twee zijden. En dan staat er in je Bijbelse commentaar, staat, ja, dat is om zuinig te zijn, zodat je dat vandaag weer kan gebruiken. Zeggen, je moet zuinig zijn met papier, is beter voor het milieu. Want de Heer zelf deed het ook al, beschreef het bladzijde ook al van voren en van achteren. En toen dacht ik meteen aan dat toiletpapier, maar goed, soms denk ik van die rare dingen, ja. Maar goed, toch, is er wel iemand die het uitlegt, ja, we hebben even de tijd. Nou goed, nee, het is symboliek en dus wordt het beschreven van voor en achter. Het heeft twee kanten, het heeft twee zijden. Een linker en een rechterkant, een voorkant en een achterkant, hoe dat maar heten mag. En de ene kant is die van Mara en de andere kant is die van Naomi. De ene kant is de bittere kant en de andere is de zoete kant. De ene kant is de bediening des doods, dat is het Oude Testament. Nou, ik bedoel dus het Oude Verbond eigenlijk, hè? Wat niet noodzakelijk helemaal hetzelfde is. Ik bedoel, het verbond der wet is een bediening des doods, volgens 2 Korinthe 3. Maar je hebt ook de bediening des geestes. En dat is die van het nieuwe verbond. En dat is wat inderdaad uit Romeinen 8 is voorgehouden daarstraks. Namelijk de wet van de geest des levens, dat is het nieuwe verbond, heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Het is allebei het woord van God. En wat je onderweg moet leren is dat dat woord van God weliswaar heel hard is en een oordeel uitspreekt en uiteindelijk brengt over de mensheid als zodanig, dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat het een blijde boodschap ons meedeelt. Een belofte geeft voor de toekomst, beloften die in hoge mate reeds vervuld zijn. Het zijn beloften met betrekking tot wat heet heil. Hij is mij tot heil geweest. En dezelfde gebeurtenis die voor Israël tot heil was, volgens het lied van Mozes, en als u mij vraagt ook van Mirjam moet ik zeggen, dat diezelfde gebeurtenis, diezelfde activiteit van God is geworden tot een bediening des doods voor de Egyptenaren. En daarmee voor de natuurlijke mens, de oude mens. Dat is wat het is. En vandaar dat de doortocht door die Schelfzee, die daar uitdrukking aan geeft aan zowel dood als een opstanding, dat dat in zichzelf een uitbeelding is van wedergeboorte. Dat is dood en opstanding. En vandaar dat het de boodschap dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, is in zichzelf niet evangelie. Het evangelie is dat hij daarna, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En leest u het maar na in de Bijbelse evangelieprediking, zo letterlijk mogelijk, in Handelingen dus. Dan is het, gij hebt hem gekruist, gij hebt hem overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden, maar God heeft hem opgewekt. En gemaakt tot vorst des levens en tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek en tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn en hoe het maar heten mag. En dat is evangelie, want dat is de vervulling van de beloften Gods. Zie? Nou, dat is wat hier geïllustreerd wordt in deze geschiedenis. Het is nogal bazaal dus. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en zij trokken uit tot in de woestijn Sur. Sur. Vindt wel aardig. Sur wordt vertaald met muur. Dat wil zeggen, wij komen het woord later in de Bijbel ook tegen. En dan heet het in 2 Samuel 22. Dat is trouwens hetzelfde als Psalm 18. Dat is gewoon hetzelfde. 2 Samuel 22 is identiek aan Psalm 18. Staat 2 keer in de Bijbel. En daar roept David uit, onder andere, ik zal het even opzoeken, 2 Samuel 22. Daar zingt David een lied dat later opgenomen is in de bundel dus, hè, van der Psalmen. Davids lof- en danklied na de dood van de Filistijnen en zo. Daar zegt hij, of zingt hij, in, ik wil even zoeken, in vers 30. Want met u loop ik door een bende, dat wil zeggen een menigte van tegenstanders is het idee. Want met u loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. Dat is ditzelfde woord, soer staat er. Precies hetzelfde woord. En dus is het de betekenis van dat soer en van de naam van die woestijn ongeveer zoiets als daar kom je niet doorheen. Want als David zingt met mijn God spring ik over een muur, dan impliceert dat er helemaal niemand over die muur kan en door die muur heen kan. Behalve dan in het gezelschap van de Heer zelf. Het is dus een hindernis. En voor zover deze woestijn waar Israël kwam zo heet. En zo heet, stel nou dat die, want dat weet ik nooit helemaal zeker, dat die woestijn al zo heette voordat de Israëlieten daar kwamen, dan is toch de gedachte dat je door die woestijn niet heen komen kon. Dat dat een ondoordringbare hindernis was en daarom heet die zo. De muur. Heb je dat? Dat laat zich trouwens ook raden. Want ze gaan daarin en dan komen ze weliswaar bij een bron. Die heb je dringend nodig in een woestijn. Je hebt water nodig. Maar dat water is niet te drinken. Dus ja, hoe kom je dan door die woestijn heen? En daarom heet het ding een muur. Maar hoe dan ook, of het historisch al zo heette of niet. En hoe lang dat water al bitter was, weet ik ook niet. Het doet er ook niet toe. Voor ons betekent het gewoon dat het de uitdrukking is van, ze zijn weer op een weg en het is een weg die onmogelijk is. Menselijkerwijs gesproken. Nou is dat niks nieuws, want dat was al zo. Hiervoor ook. Maar hier krijg je weer een keer hetzelfde verhaal. Want zo gaat dat in de symboliek en zo blijft dat ook. De hele Oud-Testamentische geschiedenis door, maar zeker ook in de geschiedenis van Israël in de woestijn. Want al die episoden, al die losse voorvallen, anekdotes, maar ja, het was iets meer dan dat, die beelden altijd weer opnieuw hetzelfde uit. Namelijk de trouw van God die leven geeft en aan de andere kant de afhankelijkheid van de mens daarvan. En ook het feit van dat de mens het daar dan weer nooit mee eens is. En tot vandaag, ik heb het meerdere keren gehoord van mensen die riepen, nou, als die God dan toch echt bestaat en ik kom ooit voor hem te staan, dan heb ik nog wel een paar vragen voor hem. Ongeveer op deze toon ook, hè. Dan heb ik nog wel wat vragen voor hem. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, dan heeft hij nog heel wat te verantwoorden. Ik denk, nou, wacht dan maar af. Dan heb jij nog heel wat te verantwoorden. Want waarom heb ik dan niet naar hem geluisterd? Men wil dat God naar ons luistert, maar ik roep dat altijd, hè. Ik roep dat altijd. Gisteren was ik in Emmen. In een zaaltje onder een of andere kerk. Och, ja. De kans is groot dat overmorgen iemand de koster van die kerk dat hoort wat ik nu vertel, hè. Die kans bestaat nu, hè. Maar ja, maar dan kom je daar binnen, trapje af, en dan zijn daar, waren drie lokalen, geloof ik, deze keer. En één lokaal weet ik niet wat daar was. De andere was, NBC stond erop, pijltje erbij, zaaltje 1. En ik meen dat zaaltje 3 was, kan er 2 geweest, en er stond op gebedsgroep. Verder niks, gebedsgroep. En ik denk dan ogenblikkelijk, ja, in de ene zaal gaat ze tegen de Heer praten. En in de andere zaal gaan we naar de Heer luisteren. En wat nou als je kiezen moest? Want je komt daar binnen, dan zie je dat bord, dan moet je kiezen dus, hè. Als je als Wilfrede daar binnenkomt en de avond daar wil doorbrengen. Ga je naar de groep die tegen de Heer gaat praten, of ga je naar de groep die naar de Heer gaat luisteren? Ja, nou ja, dat is altijd het probleem. Maar ja, God is woord. Dus ik denk dat daarmee ook bepaald is wat je keuze dan moet zijn. Naar hem luisteren. Maar het probleem is, men praat tegen God, maar kennelijk, nee, ja, hoe moet ik dat nou, moet ik subtieler zeggen natuurlijk, al langer over nadenken. Men gaat tegen God praten, is het dan niet christelijk? Ja, dat is christelijk, maar toch heeft het iets in zich van dat het impliceert dat God niet gesproken heeft. Dus wij proberen God te activeren zodanig dat hij is wat actiever wordt en dat wij nog eens wat van hem horen, bij wijze van spreken. Maar ja, hij heeft ons zoveel gezegd en het ons nagelaten. Weet je, ik heb er altijd toch wel wat moeite mee. In werkelijkheid moeten we onze weg daartussenin zien te vinden. Want de Bijbel leert dat we bij gelegenheid wat tegen de Heer zouden zeggen. Dat is inderdaad zo. Maar hij luistert ook. En iemand zei, hij wil gebeden zijn. Dan denk ik, waar staat het ook alweer in de Bijbel? Maar ik zou niet weten waar. Toch? Daar staat al wie de naam des Heeren aanroepen zal zalig worden. En ik zal naar hen horen zodra zij zullen roepen. Hoewel er menigmaal staat. En ook als ze roepen zal ik naar hen niet horen. Want dat staat ook in de Bijbel. Dus je zal toch de context ook nog op moeten zoeken. Zodat je even geen tijd hebt voor de gebedsgroep. Want je hebt wat anders te doen. Luisteren naar het woord van God. Dat is toch zo dan? Nou ja, goed. Ik heb er altijd toch wel wat problemen mee. Nou ja, soms denk ik, mensen horen liever zichzelf praten tegen de Heer dan dat ze stil worden om het woord van de Heer op te vangen. Nou ja. Maar toch, daar gaat het dan over. Hè. Goed, zij trokken uit tot in de woestijn, Sur. En de Sur is een muur feitelijk, daar kom je niet doorheen. En het is dus een ondoordringbare woestijn ook. En de vraag is, komen zij erdoor? Het antwoord is ja, want dit water kunnen ze ook niet drinken, maar dat wordt gezond gemaakt. En vervolgens komen ze trouwens te Elim, vers 27. En daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. Dus dat was een echte oase. En ze komen er dus toch wel. Maar dat Sur is een muur. Als u mij vraagt, de muur is gewoon een uitbeelding van de wet en van het hele oude verbond. Daar kom je niet door. Tenzij iemand je eruit helpt. Het is wat David zegt. Met mijn God spring ik over een muur. Maar waar ging het eigenlijk over in het leven en in de omstandigheden van David? Wat was dan die muur? Waardoor kon hij niet verder? Wat blokkeerde zijn leven? Zijn carrière? praten wel geen Frans, die man, maar vooruit. Tenminste, dat denk ik. Maar wat was dat dan? En het antwoord is, enerzijds de Filistijnen. En dat is de context daar in 2 Samuel 22. 2 Samuel. Ja, 2 Samuel 22. Enerzijds de Filistijnen, maar anderzijds Saul. En de Filistijnen staat voor de oude mens, heel de Bijbel door, het vlees, de oude mens, de zondige mens. Die mens die, net als de Filistijnen, overal weer zijn kop opsteekt. Altijd weer aandacht vraagt, oude mens. En aandacht vragen doe je in een gebedsgroep. Nee, ik mag u... ja, sorry. Maar ik mag u dat natuurlijk helemaal niet vertellen, maar... doe maar. Okay. Hè? Ik ben heel wat keren van mijn leven op een bidstond geweest. Dat heet een bidstond. Wekelijkse bidstond. Mens! Dat ik het uitgehouden heb en niet schreeuwend ben weggelopen. Waarom? Nee, waarom niet? Omdat het niet netjes is. Maar wat een mens daar allemaal moet aanhoren. Van anderen. Met hun levensproblematiek, met hun gedoe, met de dingen waar ze zich zorgen over maken. Of waar ze kennelijk moeite mee hebben. Of waar ze de heer mee lastig vallen. Ik vond het altijd gênant. Dat vind ik nog. Ik doe mijn best, maar ik vind het nog. Nee, ik heb alle begrip voor mensen die vinden dat ze met alle kleine dingen uit hun leven naar de Heer moeten. Dat is hun verantwoordelijkheid. Prima. Maar als ik het nou moet zeggen en hoe ik het tegenaan kijk in de praktijk, ik vind het zo gênant om de Heer lastig te vallen met voor alles en nog wat en al dat gezeur. En volgende week zitten we weer bij elkaar en dan vertellen we aan de Heer weer wat we beleefd hebben, waar we het zo moeilijk mee hebben. In het bijzijn van al die broeders en zusters die ook dringend naar de bidstond moeten enzovoort. En dat duurt en dat duurt. En dan moet je proberen wakker te blijven. En dat lukt helemaal niet, want je sukkelt vanzelf in elkaar. En dan valt je Bijbel van je stoel, of je zangbundel, of je valt zelf van je stoel. Of iemand anders valt van zijn stoel, dat heb ik allemaal meegemaakt. Dus, ik lieg niet, dat is echt allemaal waar. Ik heb het er niet op. Echt niet. Zo werkt het niet. Men zou naar de Heer moeten luisteren. En als je dan de Heer wat te vertellen hebt... Ja, dat is goed. Dat je dat gezamenlijk doet, is ook nog bij ons. Ja. Maar regel 1 is... dat als je bidt, wees kort van stof. Toch? En doe het in je binnenkamer. Want dat staat in, wat was het, Matthäus 6? Ergens in het begin van de bergreden. Toch? Dat is regel 1. En daarna krijg je situaties in de Bijbel waarbij men inderdaad gezamenlijk bidt tot de Heer omdat er wat extreme omstandigheden ontstaan zijn. En men brengt dat bij de Heer onder het motto, laat al uw noden bekend worden bij God. Werpt al uw bekommernissen op hem enzovoorts. Toch? Dat is Bijbels, dus gaat u daar vooral mee door.
Nou, er staat er achter en hij zal u rust geven, namelijk iets anders.
En de vrede God die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren. Dat is wat erachter staat. En dat wil niet zeggen dat hij dan dus doet wat wij hem voorstellen, omdat we zelf al bedacht hebben hoe het probleem had moeten worden opgelost. En we willen dan dat de Heer zich houdt aan ons voorstel, aan onze plan. Zoals die man zei, ik wil wel de Heer dienen, maar dan in een adviserende functie. Ja. En u weet, de meesten van u hebben een adviserende functie, heb ik gezien, bij LinkedIn. Dus zo blijf ik een beetje op de hoogte van wat hij zo al uitvoert. Maar toch maar. Weinig, denk ik dan. Behalve adviseren. Hè? Nou ja, toen maar weer. Mara, bitterheid, een muur. Men kan niet verder, maar dat zijn de grenzen gewoon van het oude verband. Het is weer hetzelfde verhaal als men zit in Egypte. Men kan geen kant op, men is daar een slaaf van en men kan er niet uit, want men wordt door het water tegengehouden van de Schelfzee. En hier is het hetzelfde verhaal, men wordt door het water tegengehouden, want het water is bitter. Het is ook een bediening des doods, het is gewoon hetzelfde verhaal weer een keer. En toen klaagden ze in hoofdstuk 14. Want het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Omdat ze aan de oever stonden van het water en ze konden niet verder. En hier staan ze weer aan het water en ze kunnen weer niet verder. En ze murmureren en zeggen... ze murmureren tegen de Heer, daar komt het op neer. Hè? En de Heer zegt... De Heer wees hem, wees Mozes, een hout. En hij wierp dat in het water. En toen werd het water zoet. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het hout wisselwerachtig de verwijzing is naar de kruisiging. En wat er verder volgde. Want de kruisiging maakt een eind aan de bediening des doods van het oude verbond. En daarmee aan de vloek. Nee, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Maar daar houdt het dan ook op. En het vervolg is nieuw leven. Want de Heer Jezus Christus heeft niet alleen... nadat hij de reinigmaking onze zonde... Nee, ik moet anders zeggen. Heeft niet alleen de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht aan het kruis, maar heeft... daarna leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht, heet dat, als Paulus schrijft aan Timotheus. En dat is in zijn opstanding en daarmee brak het nieuwe verbond aan. De Bijbel neemt het niet altijd helemaal strikt, maar als je het zo strikt mogelijk neemt, dat wil zeggen zo strak mogelijk, dan is de kruisdood van de Heer Jezus het einde van het oude verbond en de opstanding van Christus het begin van het nieuwe. Het eerste was de bediening des doods en het andere is de bediening des geestes en des levens. En als die iets minder strikt genomen wordt, dan wordt gezegd het testament treedt in werking bij de dood van de testamentmaker. Dat is in Hebreeën. En het is ook zo. Maar de inwerkingtreding daarvan begint dan ook met de opstanding van Christus. Begrijp je wel? Het is de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Alleen wij hebben... Ik probeer het toch heus netjes te zeggen, mensen. Maar wij hebben van doen met theorieën die we te danken hebben aan de zogenaamde verbondstheologie. Dat zijn theorieën waarbij men oude verbond en nieuwe verbond in elkaar geschoven heeft, alsof het maar één verbond is. En men spreekt sindsdien hardnekkig over het verbond. En de lui die er zo over spreken, breng je in grote verlegenheid door te vragen welk verbond? Iemand heeft eens geteld en toen werden het ineens 7 verbonden in de Bijbel tussen de Heer en de mensen. Nou is maar net wat je meetelt allemaal natuurlijk, maar het is niet allemaal hetzelfde. En in elk geval, voor zover er verbonden zijn die dan toch in elkaars verlengde liggen of beschouwd kunnen worden als elkaars aanvulling, moet ik u toch zeggen dat het verbond der wet echt nergens op aansluit. Het kwam maar zo ergens uit de lucht vallen, onaangekondigd. Nou ja, een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk wat het maar is, 19 of zo. Het is daar ergens, bij de wetgeving, hoofdstuk 19 en 20. En bovendien is het ook zomaar weer ergens opgehouden. Bij de kruisiging van de Heer Jezus en in het Nieuwe Testament staat dat het noodzakelijk was, anders kon het verbond met Abraham niet vervuld worden. Want dat was een verbond der belofte, of der beloften heet dat. Verbond hield in dat beloften gedaan waren door de Heer, ook zwart op wit. Maar de wet stond de vervulling daarvan zelfs in de weg. Dus je moet wel erg de voetdol geleerd hebben om dan die twee verbonden in elkaar te schuiven. Nieuwe en oude verbond. Ze staan al tegenover elkaar, zoals wet en genade nou eenmaal tegenover elkaar staan. En zoals oud en nieuw nou eenmaal tegenover elkaar staan. Dus hoe dan ook, die twee kun je niet in elkaar schuiven. Het zijn twee totaal verschillende dingen. En het is gelezen, zei ik al, Romeinen 8... De wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dan moet je niet zeggen dat het een en hetzelfde ding is. Hè? Het is wel een woord van God. Dat is waar, maar inhoudelijk heeft het een verschillende strekking. Een verschillende praktische werking. Het oude verbond zegt, doe dit en gij zult leven, maar dat is volstrekt onmogelijk, zegt de Bijbel. Het mogen dan waar zijn, maar het is onmogelijk, het is niet uitvoerbaar. En het nieuwe verbond zegt gewoon dat men er niks voor hoeft te doen. Men hoeft slechts te vertrouwen op God die beloften gedaan heeft. En daardoor krijgt men er ook deel aan ook. En dus is het mogelijk omdat God zelf het doet. En dat zijn totaal verschillende dingen. De eerste gaat uit, het oude verbond gaat uit van de werken van de mens, de werken van de werken der wet en dus de werken van de mens en menselijke verdiensten. Dat is wat wet is en dat is wat loon is en wat werken is, men verdient wat enzovoort. Maar alleen daar komt niks van terecht. En het nieuwe verbond houdt in dat men er niks voor hoeft te doen en het heet zelfs degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is een totaal ander ding. En de scheidslijn tussen die twee verbonden, historisch, dat wil zeggen uitgedrukt in de geschiedenis, van mijn part chronologisch, is vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout. En dat is wat hier kennelijk uitgebeeld wordt. Het is trouwens ook wat uitgebeeld wordt in die geschiedenis uit 2 Samuel, die we zojuist even lazen, daar wordt niet hout, maar zout geworpen in het water. Maar zout is nou eenmaal de uitbeelding van het woord van God in het algemeen, maar van eigenlijk van het nieuwe verbond in het bijzonder, vanwege de conserverende en reinigende werking. Eigenlijk is dat hetzelfde hoor, conserverend en reinigend. Het is conserverend omdat het reinigt, maar de conserverende dan wel reinigende werking van zout. Daarom is zout een beeld van het woord van God in de Bijbel. En daarom heet het, uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. De bedoeling is dat Gods gedachten, Gods woorden op onze lippen zouden zijn en dat wat wij spreken volstrekt identiek is aan, niet letterlijk, maar inhoudelijk identiek is aan wat de Heer zelf gesproken heeft. Uw woord zijt alle tijden met zout besprengd. En vandaar dat de Bijbel zegt, gij zijt het zout der aarde. En zout is overal voor nodig. En als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zout, enzovoorts. Ik bedoel, dat is het woord van God. Moest ook dringend aanwezig zijn in de spijsoffers in het Oude Testament, enzovoorts. Heb je dat allemaal nog? Kortom, het gaat om het eeuwig leven dat beloofd is. Waarbij we aan de ene kant van doen hebben met een oordeel over de oude mens, maar aan de andere kant van doen hebben met nieuw leven in de opgestane Christus. En dat wordt steeds opnieuw bladzijde voor bladzijde geïllustreerd. Ook een halve bladzijde verder, in het manna en in de kwakkelen en hoe het maar heet mag, dus u bent gewaarschuwd. De woestijn Sur komen wij al eerder in de Bijbel tegen, overigens. Dat was in Genesis 16. Genesis 16, Dat was in verband met Hagar, die zwanger was. En Hagar ging er vandoor. Vanwege de jaloezie van Sarah en hoe dat maar zat, hè. Ik begrijp het niet, maar de zusters... Nou. En ze vluchten, en dan staat er inderdaad dat ze vluchten in de woestijn Sur. Dat staat in vers 7. De engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn aan de fontein op de weg Sur. Zie? De vraag is of dat misschien toch bij Mara is. En of dat water toen nog gezond was of zo. Ik weet het niet. Maar in principe gaat het toch eens over hetzelfde. Over de muur. Ze kon daar ook niet verder. Ze gaat ook inderdaad niet verder. Ze wordt teruggestuurd. Maar door de engel des Heren terug naar Abraham en naar Sarah. Maar Hagar is natuurlijk toch een beeld in de eerste plaats van Israël onder de wet. Al was het maar omdat het zo beschreven wordt in Galaten hoofdstuk 4. Daar staat dat gewoon. Hagar, Ismael, is ook Sinei, is de wet namelijk. En dat reikt niet verder dan Sur, dan die muur. Dat is die muur, daar binnen ligt het opgesloten, daar kom je niet uit, enzovoorts. En dat blijft dus zo en het heet dus ook zo. De woestijn Sur. Sur als muur komt trouwens niet zo vaak voor. Het is hier en het is die twee teksten die ik noemde in 2 Samuel 22, dan wel Psalm 18. Dus daar staat exact hetzelfde zoals ik zei. Met mijn God spring ik over een muur. Dan heb je nog in Ezra 4... in drie verschillende plaatsen, schriftplaatsen, drie verschillende teksten in Ezra 4, maar dus in hetzelfde verband, vind je vermeld dat de Israëlieten, nee, de Joden, voor zover die waren teruggekeerd uit Babylonische ballingschap, bezig waren met de bouw van de muur rondom Jeruzalem. En de Samaritanen, die daar aan het woord zijn, meen ik, die maken daar bezwaar tegen. En zeggen, die lui daar, die zijn de muren van Jeruzalem aan het bouwen. En daarmee brengen ze de scheiding aan tussen de Samaritanen en de Joden. Heb je dat? En de Samaritanen maken bezwaar tegen de bouw van die muur. Ze houden dat dan ook een poosje tegen. En dat was alles ongeveer, maar ik hoop dat u begrijpt, zonder dat ik daar uitgebreid op in hoef te gaan, dat het daar net zo goed gaat om de werking van de wet. Want waar de Joden in die jaren mee bezig waren, was wel degelijk de muur bouwen. Ik bedoel, het judaïstische systeem, Joodse godsdienst, tot ontwikkeling brengen, die hen, Joden, zou moeten onderscheiden van de heidenen in het algemeen en van de Samaritanen in het bijzonder. Heb u dat? Gelijk het is te deze dagen. Toch die muur. En dat is de profetische, dan wel symbolische betekenis van Ezra. En dan heb je dat Sur als muur alleen nog in Job 24. Tussen hun muren persen zij olie uit. Nou, die laten we maar voor wat het is. Want het is dat voor die filosofische taal in Job, waar we in dit verband dus heel weinig aan hebben. Maar u begrijpt dat Sur wordt weliswaar vertaald met muur. Dat is ook duidelijk, want wat zouden ze nou anders bouwen aan Jeruzalem? Dat was inderdaad de muur, dus dat klopt. Dus de vertaling is ook wel goed. Maar het is niet het normale woord voor muur. Dat komt wel vaker een muur voor in de Bijbel, ook in het Oude Testament, maar dat zijn andere uitdrukkingen. Zodat de vraag is, wat is dan meer de specifieke betekenis van dit woord voor muur? En dan moet ik u zeggen, daarom ging ik er ook eigenlijk overheen, totdat iemand erna begon te vragen in de pauze. Dan moet ik u zeggen, nou, er zijn twee lezingen van. De ene is dat soer betekent zoveel als zien, kijken. Maar dan in de zin van ergens tegenaan kijken. Eventueel ergens tegenop zien. In het Nederlands zou je zeggen ergens geen gat in zien. Dat is ook zoiets. Je kijkt er tegenaan. Maar je kan niet verder. U weet wel, zo ver als dat het oog reikt. Nou, het reikt dus niet zo ver, want er staat wat voor. En zo'n ding heet dan soer, een muur. Dat wil zeggen, voor zover het slaat op zin, heeft het toch de betekenis van dat het zicht begrensd is. En dat het uitzicht is belemmerd. Heb je dat? Zich met opzet belemmerd, omdat je de naam van Paulus vertaalt met belemmerd. Maar goed, dat ook maar tezijde, maar de muur. Dus ze vertalen het met zin, dat staat officieel ook in je Hebreeuwse woordenboeken. Maar dan toch in de zin van, niet het gewone zin, want dat is ra'a. Dat woord kent u ook trouwens. Uit Moria, de Heer zal voorzien. En uit Ruben, zie een zoon. Voorbeeld van alliteratie. Zie, ra'a. Dat is het. Maar dit is dus echt een ander woord voor zin. Maar dan in de betekenis van dat het zicht beperkt is. Iets waar je tegenaan kijkt. Al zijn het maar de coulissen. Maar het is dan toch een muur. Verder kun je niet kijken. En dus is het toch een begrenzing. En daarom heet het zo. Dat is een tamelijk officiële lezing. In ieder geval die van Samson Hirsch. En die moeten we dan maar geloven, want toch maar, en gewoonlijk geloof ik hem ook wel. Want wie moet je anders geloven? Toch ken ik nog een andere redenering daarvan, van soer, namelijk dat soer de betekenis heeft, de grondbetekenis heeft, de algemene betekenis heeft, niet van zin, maar van op een rij zetten. Het wordt in verband gebracht dan met het Latijnse woord serere, hetgeen vertaald wordt met arrangeren. Dat wil zeggen op een rij zetten. En je herkent ogenblikkelijk ons woord serie. Soer, een serie, een reeks, een gearrangeerde reeks, alles op een rijtje. Dat woord reeks kennen wij trouwens in het Nederlands ook gewoon als een ris. En ik hoop dat u begrijpt dat dan die letters gekeerd zijn. Dat je dan met een anagram van doen bij zo'n ding. Maar het zijn wel dezelfde letters en ze dragen gewoon dezelfde betekenis met zich mee. Zo zit het nou eenmaal met die talen. En er wordt opgewezen dat dat woord soer kom je dan ook tegen in ons woord serie, maar ook in het Engelse insert. Ken je het woord insert? Vast wel. Je computer heeft het er altijd over, hè? Insert. Dan moet je er weer ergens iets tussen zetten. Dat wil zeggen, er is een reeks, maar je gaat daartussen. In een serie betekent dat. In een reeks. Insert. En dat sir, dat is dit sir. Van een reeks. Heb je dat? Men zegt ook dat het woord sermon daarvan afkomt. En een sermon is een preek. Een uiteenzetting. Een serie gedachten, zinnen, woorden. Achter elkaar. Een sermon. Een sermoen in gewoon Nederlands trouwens. Want we hebben het Nederlandse woord ook nog. We zullen het ons best doen om het te bewaren. Een sermoen. Hè? Nou, het zal weer Vlaams wezen. Maar Vlaams, de Vlamingen zijn erg gebrand om het Nederlands in stand te houden. Die doen dat beter dan wij hier. Maar een sermoen. Ook een reeks dus. En dan heb je natuurlijk nog iets als het Engelse shore. Shore, de kust. Maar de kust is immers een kustlijn. De kustlijn, een reeks. Alles netjes op een rijtje. En vandaar kom je dan toch terecht bij het begrip muur. Want een muur is in feite ook niet anders dan een rij van stenen, eventueel. En dat je daar tegenaan kijkt, ja. En dat je die twee begrippen, want het wordt als twee verschillende dingen naar voren gebracht, is het nou dit of is het nou dat, maar die twee begrippen die kun je zien als één geheel. Het idee is dat je hebt een reeks wat allemaal aan elkaar sluit, zodanig dat het inderdaad je zicht begrenst. Je kunt er niet doorkijken en je kunt er ook niet doorheen breken. Dus waar je tegenaan kijkt, waar je geen gat in ziet, waar je tegenop ziet, je kunt er niet doorheen. En dan heb je die beide begrippen. Die beide ideeën die ons dan aangedragen worden voor de betekenis van het woord, hebben die bij elkaar gebracht als één geheel. En als u mij vraagt, komt het ook overeen, die gedachte namelijk, komt heel goed overeen met die geschiedenis, was het Marcus 5? Ik weet het ook niet meer ook. Die geschiedenis van dat de Heer met zijn sermoen bezig was, of waar hij maar mee bezig was, in zijn huis, in Capernaum. En er stonden al die schriftgeleerden op een rij. Let op een rij. Dat zeg ik erbij natuurlijk, hè. Want dat doe je zo met sermoenen. Er stonden allemaal op een rij om de ingang te barricaderen. Al of niet met opzet. Heb je nog? Zodat die lui met die lammen, die kreupelen, die konden niet naar binnen. En mocht je die nou niet helemaal begrijpen, dan moet ik u zeggen, nou ja, toen gingen ze over het dak. En daar hadden ze weer met hetzelfde van doen. Want daar lag een hele rij stenen. Nou ja, stenen. Tichelen. Op een rijtje. Zo'n heel plaveisel. Dat weggewerkt moest worden eerst om er doorheen te komen. En die fariseeën schriftgeleerden bleven gewoon in de deuropening staan, maar langs de andere route kwamen ze dan toch, langs de bovenkant, kwamen ze dus alsnog binnen, door het dak, weet u nog? Daar is ook een lied van. Ja, er was te veel dak op het huis. Maar die ook maar weer te zeiden, maar het is hetzelfde verhaal. Het is ook het verhaal van dat Saul. Nee, dat Samuel Saul meenam naar het dak. En daar tegen hem zei dat hij koning zou worden. En waarschijnlijk ook dat hij hem daar zalfde. Dat is niet helemaal mij duidelijk, maar staat in ieder geval in dat verband. Op het dak, op de tichelen, waar de stenen, de tichelen of wat het maar was, netjes op rij gelegd zijn tot een systeem. En Saul wordt daar gezalfd, want Saul vertegenwoordigt het systeem. De wet namelijk. En daarmee de cultuur, de massa, de mode, de conventies. U weet wat conventies zijn? Conventies, dat is dat al die stenen precies in elkaar passen, dus dat je er geen beweging meer in krijgt. Maar dan toegepast op mensen. Ze zitten allemaal in het systeem vast, ze kunnen geen kant meer op. Dus onze samenleving ongeveer. Het is zo uitermate geregeld en in wetten en reglementen vervangen dat je geen kant meer op, dus geen beweging in te krijgen. Het is net als reizen met een vliegtuig in de economy class. Het beste wat je kunt doen is stilzitten en wat valium nemen. En dan, of iets sterkers. En dan gewoon stil blijven zitten, wachten tot het overgaat. Want je kan geen kant op, je kan je niet bewegen. Kom vooral niet op de gedachte dat je dat moet. Of dat je moet, sowieso. Dan. Dat is erg. Nou, zo is de hele samenleving, als u mij vraagt. Ik heb die een persoonlijk getuige. Neem het maar als een persoonlijk getuigenis. Ik weet niet of u het zo ervaart. Maar En misschien moet je als predikant de mensen wel bijbrengen dat het best meevalt. En dat er best wat van het leven van te maken is. En dat je optimistisch moet zijn, en weet ik veel. Maar ik zeg u hoe de situatie is. Je kan geen kant op, je zit in het reglement. En je moet je aan de regels houden, aan de mode, enzovoort. Vroeger ging je nog eens naar een stad of in een winkelcentrum ergens. En er waren leuke winkeltjes met van alles en nog wat. En waar je nu ook naartoe gaat, in welk winkelcentrum, want er zitten dezelfde winkels. Het is allemaal hetzelfde, je hebt geen keus. Het is dit of niks. Dus, en zo zit het leven tegenwoordig in elkaar. Nou, dat is het plaveisel. Dat was de, op het dak, waar Saul, dus ook de vertegenwoordiger is, dat was van het religieuze plaveisel, maar eigenlijk van het plaveisel. En daarna heb je natuurlijk nog de variant van Lithostrotos, dat weet u, hè? Dat is waar de Heer veroordeeld werd tot de kruisiging. Op de plaats genaamd Lithostrotos. En Lithos zijn stenen en Strotos is de straat, zeg ik maar populair. Het is het plaveisel. En daar, zo heette het, het plaveisel. Maar het is een uitbeelding van de mores, de cultuur, de wijze van leven, van de massa. En daar kom je niet doorheen. Dat is waar het over gaat. Waarom konden de Joden niet geloven? Omdat ze vastzaten in een wettig systeem. Ze konden geen kant op. Kon het niet? Jawel. Maar dat had dan verticaal gemoeten eigenlijk. En dat geldt voor ons natuurlijk ook. Maar heb je dat? Dat is ook wat zo'n muur is. Dat zijn al die stenen opgestapeld op rij, horizontaal, verticaal. Ik kan mij het schelen hoe. Maar netjes gemaakt tot een barrière. Het begrenst je uitzicht. Je kan geen kant op. Je hebt geen toekomst. Je kunt nergens meer heen. Het is dus eigenlijk hetzelfde als die zee uit het voorgaande hoofdstuk. Je loopt er tegenaan en je kan geen kant op. Zie je? En dat is wat die muur feitelijk voorstelt. Maar zo vaak komt het verder niet voor. Verder moet ik erbij zeggen, nou ja, als je elders in de Bijbel muren tegenkomt, dan is dat dus een ander woord, hoewel het in hoge mate natuurlijk toch hetzelfde ding is. Maar dit is de strekking van dit begrip, hè? De barrière. Maar de uitbeelding feitelijk van het systeem. En ook was er nog iemand in de pauze die mij wees op Efeze hoofdstuk 2. En dat is inderdaad een hele mooie. Waar staat dat de Heer Christus, de Heer Jezus, Efeze 2, die is onze vrede. Die van het nieuwe verbond, logischerwijze van het verbond des vredes. Efeze 2, vers 14. Want hij, Christus, is onze shalom, onze vrede, die deze beiden, namelijk Jood en Heiden, één gemaakt heeft. En dat heeft hij gedaan doordat hij de middenmuur des afscheidsels, een wat lange term, zodat je het niet kan missen. Muur was ook voldoende geweest. Maar het idee is, er staat tussen ons in het midden, tussen Jood en Heiden. En die maakt dus scheiding. Een scheidingsmuur, heet het ook. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Het is bekend dat de hele gedachtegang ontleend is aan de muur in de voorhof van de tempel, de muur die scheiding maakt tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der joden. Dat bedoel je? De aardigheid ervan is bovendien nog dat toen Paulus voor de laatste keer naar Jeruzalem ging, brak er een rel uit, want Paulus werd ervan beschuldigd dat hij iemand uit Efeze, Trofimus, dat hij Trofimus, een heiden, laatstelijk gezien in Arles trouwens, in Frankrijk, maar die maar tezijde, dat hij Trofimus had meegenomen in de voorhof der Joden. Een heiden had meegebracht. Voorbij die muur dus. Nou had hij dat niet gedaan, maar ik zeg altijd, ja, dat had hij dan niet gedaan, maar dat maakt weinig uit. Want overdrachtelijk wel, hè. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk natuurlijk wel. Dat is ook wat hier beschreven wordt. Die scheiding tussen Jood en Heiden wordt er niet meer geacht te zijn. En dus staat hier over Christus dat hij de middenmuur des afscheidsels, die muur, gebroken heeft. Die wordt trouwens ook genoemd de vijandschap. Volgende vers, vers 15. Het is één zin, hè. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Gebroken of teniet gemaakt. Wat? De vijandschap. Wat? De middenmuur des afscheidsels. Dat wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden. Wat? De wet. Staat erachter. Toen hebben de vertalers nog namelijk ertussen gezet. Maar ja, er verandert niks meer. Dat is het, ja. Inderdaad. De wet der geboden in inzettingen. Die is ook altijd leuk. In inzettingen staat erbij. Want ja, dingen als wet en geboden, dat kan verkeerd verstaan worden. Kan goed verstaan worden. En Paulus zegt er dus bij, ik bedoel dus de inzettingen. In de zin van de voorschriften. Want wet kan betekenen, en betekent ook dikwijls gewoon onderwijs. Of zelfs waarheid, Torah. En geboden betekent in de praktijk ook dikwijls onderwijs. Want soms wordt ons iets geboden en dan is het een aanbieding. En soms zegt men ook, het is geboden om warme klederen te dragen. Als je op vakantie gaat ergens naartoe waar het weer toch ook wel eens tegenvalt, zeggen ze op het laatste moment. Dat wordt dan aanbevolen. En of het dan wet is, bevelen, een geboden. Nee, het is gewoon een advies. Het is een raadgeving. Het is een wijzen. En het is een onderwijzing. Zie? Nou goed. En Paulus zegt erbij, nee, ik bedoel die in inzettingen bestaande. Hetzelfde schrijft hij trouwens ook aan de Colossenzen. En heeft hij het ook over de wet, het handschrift dat tegen ons was. En dan zegt hij er ineens achteraan, nou ja, ik bedoel dat enige wijze ons tegen was. Want anderwijze was de wet ons niet tegen. En dat is weer zijn weer de twee kanten van het woord van God, uiteraard. Hè? Gaat het over de negatieve kant, de voorschriften, om je aan te houden? Of gaat het over het onderwijs in het algemeen? Het laatste noem ik altijd de rechterkant van de wet. Maar hier heet het, de middenmuur is afscheidsel, de vijandschap, de wet der geboden in inzettingen bestaande. En hij heeft die teniet gemaakt in zijn vlees, dat wil zeggen in zijn lichaam. En dat is uiteraard de gemeente, want in de gemeente bestaat niet het verschil tussen Jood en Heiden, want daar is de middenmuur des afscheidsels verbroken. En of het buiten de gemeente ook verbroken is of weggedaan is, de middenmuur des afscheidsels, dat is volkomen academisch. Dat wil zeggen, het heeft geen enkel praktisch nut om daarover te spreken. Of zelfs maar over na te denken. Het antwoord moet zijn, ja, van Gods wegen wel, maar er is niemand op aarde die zich daar iets van aantrekt. Omdat men vindt dat het onderscheid tussen Jood en Heiden vooral moet blijven. Toch? Dus men houdt de middenmuur daar in stand. Dat is ten onrechte. Maar vooruit, maar dat is nou niet het punt. Maar wat hier het punt is, is dat in de gemeente dit onderscheid niet bestaat. En u moet inderdaad leren onderweg dat het woord vlees ook in het Nieuwe Testament met name gebruikt wordt in de betekenis van lichaam. In de zin van een samengestelde eenheid, want dat is wat lichaam is. Hebben die nog? Daar zijn man en vrouw één vlees, namelijk één samengestelde eenheid, namelijk één lichaam. Je moet alleen de betekenis van die woorden leren en dan heb je geen enkel probleem meer met de gedachte althans. Met de praktische uitwerking vermoedelijk wel, maar er zijn anderen die u willen toespreken over dat onderwerp, denk ik. Nou ja. Toen maar. Het gaat dus over de verzoening van die beide partijen. En wat ik maar bedoel te zeggen is dat die muur hier in 1 Samuel, of in Genesis 16, dat die muur hier wel degelijk staat voor het woord van God, oude verbond, de wet, er is geen uitzicht, het brengt alleen maar de dood. De wet biedt geen hoop. De wet in inzettingen bestaande, de wet die ons tegen is, waaronder wij, zegt Paulus, wij Joden gevangenen waren. Dat is gelaten hoofdstuk 3, nog meen ik. Ja, dat biedt geen enkel uitzicht. Daar moet men van verlost worden. Moet men uitgeleid worden. En hier gebeurt dat ook. Uitgebeeld in dat water. Dat is dan Mara tot op dat moment. Maar vanaf dat moment wordt het Naomi. Dat wil zeggen, het wordt alsnog zoet gemaakt. Want men moet voorbij dat kruis naar klassiek evangelische traditie, om zo te zeggen. Maar het is ook zo, daar moet je voorbij. Aanvaarden dat één voor allen gestorven is en dat wij dan dus allen gestorven zijn. En dat er leven is slechts in de opgewekte Christus en dat men uit genade daar deel aan krijgt. Dat die weg loopt via de dood. En dat is dus het kruis. De bitterheid vindt zijn einde dus ook inderdaad in het kruis, want het kruis is een uitbeelding van de dood. Al was maar omdat een vier, en dat is wat een kruis is, en een vier schrijven we trouwens ook zelfs nog als een kruis, dat is nou eenmaal een uitbeelding van de vergankelijkheid van deze wereld, en dus de uitbeelding van de dood, zo zonder meer. Zie je? En ik weet wel dat hier niet het woord voor kruis staat, maar doet aan de betekenis niks af. Het is het algemene Bijbelse beginsel. Hij wierp dat in het water en toen werd het water Naomi. Vers 25, netjes vertaald met zoet, in de zin van toen bracht het leven en blijdschap. Aldaar stelde hij een inzetting en recht en aldaar verzocht hij hetzelfde. Toen hebben de vertalers het woord volk ingevuld. En daar gaat het natuurlijk over. En zeiden: is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult en doen wat recht is in zijn ogen en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heer uw Heelmeester. En men zou dat niet alleen letterlijk nemen in verband met de beloften die de Heer aan Israël gedaan heeft, maar men zou het vooral ook overdrachtelijk nemen. Waar we ons houden aan het woord van God, aan heel dat woord van God, al zijn geboden, alles wat hij onderwijst, om zo te zeggen, daar komen wij niet in het oordeel dat de Heer brengt over de wereld als zodanig. En de nieuwtestamentische variant luidt als volgt: de wereld is in duisternis, maar gij zijt kinderen des daags en kinderen des lichts. En dus zouden wij ook wandelen in het licht en in gemeenschap met elkaar en gemeenschap met Christus en gemeenschap met Gods Zoon enzovoort. Dat is 1 Johannes. Maar het was eerst natuurlijk Johannes 3, om maar eens wat te noemen, want er staat natuurlijk menigmaal in de Bijbel. En Efeze 5, en nog zo het een en ander, en Romeinen 13 is het nog. Wij wandelen in het licht van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, de wereld leeft onder de vloek vandaag. Die vloek is de duisternis, dat God de wereld heeft losgelaten, er niet naar omziet. Al was het maar omdat één voor allen gestorven is. En waarom zou God omzien naar de doden? Nee, daar is wel een antwoord op, maar dit is een retorische vraag. Waarom zou God dan naar omzien? In principe doet hij dat ook niet. Maar wij zijn aan die duisternis onttrokken. Hoort Jezus nood u? Komt tot het licht. Nou, het was tot het feest, maar daarna was het: ik wandel in het licht met Jezus. Zo is het maar net. En dat ter onderscheiding van de wereld en ter onderscheiding van Egypte dus. Dat is wat de Heer daarvan zegt. En waar dat gebeurt, staat er meteen. Toen kwamen ze uit de Elim. En al daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En dat is de ultieme uitbeelding. Feitelijk van, nou eigenlijk van het Messiaanse Rijk natuurlijk. Elim wordt trouwens vertaald met palmbomen. Maar ja, dat is door de context ingegeven. Elim, dat is rechtstreeks verwant aan, dat is nog zwak uitgedrukt, aan Elohim. Eigenlijk is het hetzelfde. En Elohim komt van Ela en dat betekent zoveel als kracht. Dus ander woord voor God is de machtige. Of de almachtige. Zo kun je het ook vertalen. En het wordt toegepast op alles wat groot en sterk is op aarde. En daaronder vallen de eiken. En de terebinten. Hetzelfde woord. En eedzwering. Heet ook zo. Hela. En voor de gelegenheid vertaalt men het ook met palmboom. Dat is niet, het normale woord voor palmboom. Dat is tamar. Maar het, voor de gelegenheid wordt het zo vertaald. Omdat men zegt, ja, er zullen toch geen eiken gestaan hebben daar in de woestijn in die oase. Dus dan vertaalt men het met palmbomen. En dat zal dus waarschijnlijk ook wel kloppen. In de zin van, het is een sterke, hoge, strakke, rechte, hoge boom. Gekroond en wel. Dus het is iets machtigs. En dan is dat woord daarop van toepassing. Heb je dat? Elim. En later staat er dus, en dus 70 palmbomen. En daar zal dus die oase nagenoemd zijn. De palmboom. Vooruit maar. Ik vind het wel goed. Onder vermelding van 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. Waterfonteinen moeten natuurlijk zo zijn. Moet water zijn, dan heb je ook geen palmbomen trouwens. En het heet 12 en het heet 70. Maar ja, die combinatie die kom je wel vaker in de Bijbel tegen. In elk geval, 12 staat voor heerschappij, dominantie. Heerschappij, koningschap, 12. Dat is het oude verhaal, hè. Je hebt natuurlijk een volk van koningen en het zijn 12 stammen. Of je hebt wat filosofische. Je hebt het idee dat de hele wereld geregeerd wordt door en onderworpen is aan de tijd. En de tijd is ingedeeld in 12. 12 maanden, 12 maanden, wat hetzelfde is officieel. En ook rekenen wij de dag in 12 uren, de nacht ook trouwens. 12 gaat over heerschappij, eigenlijk. En inderdaad, 12 fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem. 12 apostelen en 12 stammen. Van Israël, heerschappij. En dan hebben we 70. En 70, dat wordt geacht echt het hele totaal te zijn, ook waarover geregeerd wordt, dus logischerwijze. De 12 is dominant over de 70. En de 70 staat voor het, net als 7, voor het hele werk Gods, het totaal, in, ook met name in positieve zin. En dus vind je de 70 terug. Dat is het bekendste, als de 70 volkeren uit Genesis 10. Dat is nog een hele puzzel trouwens, om dat kloppen te krijgen, want je moet wel netjes lezen. Daar, waar inderdaad, dat klopt, daar worden 70 volkeren genoemd. Maar bij 70 denk ik ook aan, want ik heb er geen naam voor. De 70 clans van Israël. Je hebt namelijk de 12 zonen van Jacob. Eventueel de 12 stammen van Israël. Niet omdat het wat anders is, maar ik bedoel eigenlijk dat dat hetzelfde is, min of meer. Hè? Maar de Bijbel maakt ook melding van 70 kleinzonen van Jacob, de zonen dus van Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan en Piet, allemaal maar waren. die allemaal geacht worden stamvaders te zijn van verschillende volkeren. En dat staat er ook bij in de Bijbel en dat weet niemand. Om een of andere reden. Ik weet ook wat de reden is. Je hebt er niks aan voor je persoonlijk leven. Op maandag, dinsdag en woensdag en vol in de bidstond. Maak ik me duidelijk genoeg of niet? Dus dat wordt gewoon overgeslagen. Onder het motto, er zijn oneindelijke geslachtsrekeningen, dus daar heb je niks aan. En ik heb wel een tegenwerping, namelijk, maar het staat wel in de Bijbel. En er staat ook uitdrukkelijk, niet alleen zonen en hun namen, maar ook meteen erachteraan de vader van de enzovoorts. Dat wil zeggen, de stammen. Of eigenlijk moet ik dan zeggen clans, want stammen, dat woord hangen wij al aan de zonen van Jacob. Maar daaruit ontstaan ook weer verschillende volkeren. Wij noemen dat in het Nederlands clans, denk ik. Ik weet geen ander Nederlands, dit is Schotse. Een clan. Hoe dat maar heet. In de Bijbel heet het de huizen. Je hebt de levieten, maar dan heb je het huis van Aaron met de Aaronieten. En wat had je nog meer? Weet ik veel. De Korachieten. En er was er nog een, geloof ik. Nou ja, weet ik zo gauw niet meer. Toen maar. Maar zo, dat zijn er ook 70 namelijk. Dat is dan het hele volk. Of al die volkeren bij elkaar. Hoe je dat maar noemt. Meer wil ik daar niet over zeggen. Het moet duidelijk zijn dat vers 27 hier in feite de uitdrukking is van het totale eindresultaat. Waar het naartoe gaat als de muur verbroken is. Als het water gezond gemaakt is. Als het oude verbond voorbij is en het nieuwe verbond is aangebroken. En als je dan zegt, maar het was toch midden in de woestijn, dan moet ik u zeggen, nou ja, dan is het een uitbeelding van wat wij populair en min of meer ten onrechte het duizendjarig rijk noemen. Maar in ieder geval het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde, terwijl nog steeds sprake is van een oude wereld en een oude schepping. Niettemin een aarde die vol is van kennis des Heren en waarbij de koning recht en gerechtigheid doet op de aarde en hoe dat maar heten mag. En dat is dit verhaal. Wat ik nou vergeten heb onderweg, en volgende keer kom ik er niet op, wat ik nou vergeten, het is echt waar, ik heb het gewoon vergeten om het te melden, is dat wij in die eerste pericoop van Exodus 15 hebben we de lofzang van Mozes. En toen zei ik, nou ja, en dan wordt ons Mirjam geïntroduceerd in vers 20 met de eerste regel van het lied. En ik zeg, dan moet je gewoon et cetera achterzetten, zo van, ja, die zingt datzelfde lied, blijkbaar. De vraag is, waarom heb je Mozes en Mirjam? En het enige wat ik kan bedenken, wat ik weet is dit. De naam van Mozes wordt gebruikt verderop in de Bijbel, ook in bredere zin, als de aanduiding van heel het oude verbond. Die van, Mozes heeft u gezegd, maar ik zeg u. Of dat Paulus beschuldigd wordt dat hij de mensen doet afvallen van Mozes. Alsof de man er ook maar iets mee te maken heeft. Maar Mozes, de naam als aanduiding van de hele wet en daarmee van heel het oude verbond. Dat is nou jammer voor die man, maar ik kan u verzekeren, hij wordt daarvoor gecompenseerd. Dus we kunnen het rustig zo blijven zeggen, Mozes komt dat wel goed. Maar het is de wet en daarmee ook uitdrukkelijk de personificatie van het Jodendom. Dat zo strak vasthoudt aan de wet. Ten onrechte, maar toen maar. Maar men doet dat. Dan heb je dat. Nou, als nou Mozes een beeld is van de wet, wie is dan Mirjam? Als Mozes een beeld is van het Joodse volk, wie is dan Mirjam? En ik weet dat dit niet erg logisch klinkt, al probeer ik het u wel zo voor te stellen. Maar ja, ik kom nou eenmaal vanuit het Nieuwe Testament, hoofdzakelijk, waar al die Mirjams rondlopen die in het Grieks Maria heten. En ik ben van mening dat Mirjam een beeld is van de 10 stammen van Israël. Daarnaast het Joodse volk. En uiteindelijk is het zo, het is niet alleen het Joodse volk dat verlost wordt uit Egypte of uit de wet of uit het andere verbond. Het zijn ook de 10 stammen. Maar ja, dat is die zijlijn die in het Oude Testament weliswaar genoemd wordt, maar dan toch een beetje, hoe moet je dat zeggen, een beetje bedekt gehouden wordt. En een beetje vragenderwijze naar voren gebracht wordt. Zo van, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En wie heeft onze prediking geloofd? En waar gaat de zaligheid eigenlijk naartoe? En dan zijn de antwoorden vaag en gevarieerd. En toch altijd hetzelfde. Naar allen die ter zee varen, naar de einden der aarde en wat het maar was. Nou ja, naar die rijke in zijn dood. Ik roep maar wat. Maar uiteindelijk naar Efraïm dus. Of gewoon naar de 10 stammen van Israël. En daar is Mirjam de uitbeelding van. En vandaar dat je in het Nieuwe Testament terechtkomt bij ene Jozef. De naam die nou eenmaal rust op de 10 stammen van Israël primair. Die dan weer verloofd was met ene Maria. Die een uitbeelding is van die 10 stammen. Die horen bij elkaar. Zie? En ze zijn verloofd, dat wil zeggen, er is belofte gaande dat de zegeningen van Jozef terecht zouden komen bij Maria. Dat wil zeggen dat de belofte van de eerstgeboorterecht uit het Oude Testament van Jozef en dus via Jozef en Erf en Efraïm inderdaad terecht zouden komen bij de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Maar ja, om dat te beargumenteren, daar is meer voor nodig. Dus ik vertel het u nu toch maar even. Want vroeg of laat vraagt iemand mij, maar je bent er helemaal niet op ingegaan waarom die Mirjam hier ineens erbij vermeld wordt. Ik denk om deze reden. En ook de naam is dan opvallend. Het is de introductie van Maria in de Bijbel. En terwijl je de hoofdlijn volgt, de oppervlakkige lijn van Mozes, wordt aan het eind van het verhaal verteld, ja, maar je hebt ook nog Mirjam. Nou ja, en Aaron. Maar daarnaast dus, hè. Goed, meer daarover ooit een volgende keer. Want het is vanavond weer de hoogste tijd, inmiddels. En we zullen daarom de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor deze avond, waarin wij bijeen mochten komen rondom uw woord. Om die woorden, die oude woorden, alsnog te ontvangen als levend en krachtig, omdat het nou eenmaal uw woord is. En we danken u voor het onderwijs dat we daaruit mogen ontvangen. Of beter nog, we danken u voor het voedsel wat u ons daarmee aanreikt. Dat wat uit uw mond is uitgegaan, dat levenbrengende woord, waardoor wij leven hebben ontvangen. Toen wij tot geloof kwamen, maar waarmee we ons ook dagelijks mogen voeden. We danken u dan voor het voorrecht dat we als uw kinderen en zelfs als uw erfgenamen door dit leven mogen gaan en dat wij niet opkijken tegen een muur die ons uitzicht belemmert, maar integendeel daaroverheen het uitzicht hebben op de openbaring van uw heerlijkheid en op die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. We danken u dat u ons in de ruimte geplaatst hebt, dat we met u over die muur mochten springen en onze blik mogen richten op die verlichte heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom voor deze avond en willen u vragen, Vader, wees u dan ons daarbij met dat woord van uw genade om Christus wil. Amen.